Gemeente, de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in het boek Handelingen. Daarvan het 20e hoofdstuk en daarvan nader de eerste 12 versen. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Handelingen 20, vers 1 tot en met 12. Doch vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Als schriftlezing noemden we u Handelingen 20. De eerste 12 versen, en daar lezen wij Gods heilig en dierbaar woord als volgt. Nadat nu het oproer gestild was, Paulus de discipelen tot zich geroepen en gegroet hebbende, ging uit om naar Macedonië te reizen. En als hij die delen doorgereisd en hen met vele redenen vermaand had, kwam hij in Griekenland. En als hij al daar 3 maanden overgebracht had en hem van de Joden lagen gelegd werden, als hij naar Syrië zou varen, zo werd hij van zin weder te keren door Macedonië. En hem vergezelschapte tot in Azië Sopater van Berea en van de Thessalonicenzen Aristarchus en Secundus en Gaius van Derbe en Timotheus en van die stad van Azië Tychicus en Trofimus. Deze vooruitgegaan zijnde wachten ons te Troas. Wij nu scheepten af van Filippi na de dagen der ongeëvelde broden en kwamen in 5 dagen bij hen te Troas, alwaar wij ons 7 dagen onthielden. En op de 1e dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des andere daags verrijzen, en hij strekte zijn reden uit tot de middernacht. En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. En een zeker jongeling met namen uit Tychus zat in het venster en met een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door een slaap nederstortende, viel van de 3e zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Doch Paulus, afgekomen zijnde viel op hem en hem omvangende, zeide hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had, en lang tot de dageraad toe met hen gesproken had, vertrok hij alzo. En zij brachten de knecht levend en waren bovenmaten vertroost. Tot zover de schriftlezing. Meent, het is vandaag zondag. Heb je er naar uitgekeken, naar die dag? Leef u daar naartoe? De zondag, dat is toch de dag der Here. De Sabbatdag, dat is eigenlijk een veel betere naam. Hè? Die naam geeft de Here er in zijn woord ook aan. De Here die spreekt in zijn woord over Sabbatdag, dag der Here. De eerste dag der week, hebben we het zojuist horen lezen. Dat Lucas dat schrijft. En op de eerste dag der week, in het zevende vers. Dat is voor de tweede keer dat Lucas dat gebruikt. De eerste dag der week. Weet u wanneer dat hij daar nog meer over heeft geschreven? Over de eerste dag der week? Toen de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Zeer vroeg op de eerste dag der week. Als die vrouwen het graf toegaan. Het heeft ook alles te maken met de opstanding van Christus uit de doden. De Vader heeft hem opgewekt. Heeft het werk wat de Vader hem heeft opgedragen van eeuwigheid en wat hij geheel vrijwillig wilde doen. Dat heeft hij volkomen vervuld. Het werk is af. En hij heeft de dood overwonnen. Ja, want daar spreekt die eerste dag van de week van. Dat hij de dood heeft overwonnen. Wij hebben onszelf heel moed en vrijwillig aan het oordeel van de drievoudige dood onderworpen. En van nature dan zijn we allemaal gemeente dode zondaren. Dood door zonden en misdaden. Maar nu wilde Christus de dood sterven. Om zo de dood voor eeuwig te overwinnen voor al de zijnen. En daarom die eerste dag van de week. De opstandingsdag van Christus. Juist dan laat hij zijn woord verkondigen. Opdat doden zullen gaan horen. Hoort u dat? Doden gaan horen. Wij hebben toch niet, gemeente, de nare gewoonte om doden toe te spreken. Dat gebeurt zo vaak, hè. Worden doden nog toegesproken. Daar moeten we maar niet aan meedoen. Maar Gods knechten, die hebben zondag aan zondag en ook in de doordeweekse diensten te spreken tot doden. Denk maar eens aan Ezechiël. Als hij daar in Ezechiël 37 dat gezicht ziet van dat knekelveld. Een dal vol met dorre doodsbeenderen. En hij moet spreken tot die dorre doodsbeenderen. Hoort des Heren woord. Maar die kunnen toch niet horen. Een dode hoort toch niet. Ja, maar dat is nou het wonder van Gods genade. Die oren heeft die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Dan gaat hij er zelf oren geven. En dan gaan doden horen de stemmen van de zonen Gods. En die ze horen, die zullen leven. En vandaar die eerste dag der week, de overwinningsdag van Christus, heeft de dood overwonnen in zijn drievoudige gestalte. Maar eerst die geestelijke dood. Want daar zijn we allemaal aan onderworpen. Ook al zijn we nog in het land der levenden. Dat betekent dat u voor God en zijn zalige dienst koud en ongevoelig bent. Daar voelt u niets bij. Maar hoe anders wordt het als u van dood wordt levend gemaakt. Petrus, de apostel der hoop, die heeft ervan geschreven. Wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstandingsdag van Jezus Christus uit de doden. Ja, en de duivel die weet hoe gevaarlijk dat de prediking van het woord is. De duivel is altijd in de kerk. slaat nooit één kerkdienst over. O, hij heeft al zoveel onderdanen verspeeld, doordat het woord werd gepredikt. Hij is er altijd op uit, wat? Om ook als het gaat over de prediking van het woord, storend bezig te zijn. Dat kan hij niet laten. Hé, maar wat de duivel wil, dat zal hij nooit bereiken. De duivel bereikt zijn doel nooit. Weet u wat hij wel bereikt? Het tegenovergestelde. God bereikt zijn doel. En de duivel die moet er, dat wil die niet, nog aan meewerken ook. Luther heeft het gezegd. Zelfs de duivel, dat is Gods knecht. Dat zien we ook heel duidelijk getekend in de geschiedenis, in de tekstgeschiedenis, die wij met u in dit ogenblik willen overdenken. En die u opgetekend kunt vinden in het schriftgedeelte dat we samen hebben gelezen. Handelingen 20. Het 9e, het 10e en het 12e vers. Dus Handelingen 20, vers 9, 10 en 12. En daar lezen wij onze tekst. En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster. En met een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak. Door de slaap nederstortende, viel van de derde zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Doch Paulus afgekomen zijnde viel op hem en hem omvangende zeide, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En zij brachten de knecht levend en waren bovenmaten vertroost. Tot zover de tekstwoorden. Waarin wij vanmiddag bepaald worden bij Christus' opstandingskracht, verheerlijkt in Eutychus. Vier gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste gaat het over een bijzondere opening. Ten tweede over een heftige beroering. Ten derde over een wonderlijke opwekking. En in de vierde plaats over een blijvende vertroosting. Dus het gaat over Christus' opstandingskracht, verheerlijkt in Eutychus. Vier gedachten. Ten eerste gaat het over een bijzondere opening. Weet u waar u dan aan moet denken? Dat de Heer opening geeft van zijn woord. Dat Paulus daar mag spreken tot de andere morgen toe. Dat is wat. In de tweede plaats gaat het over een heftige beroering. De dienst wordt vreed verstoord doordat daar die Eutychus die in het raam zit te slapen naar beneden valt. Dat geeft beroering. Paulus zegt ook in het 10e vers, leest u dat maar, in het slot, wees niet beroerd. Dat is een ontzettend iets geweest. De dienst werd verstoord. Waar de Heere zoveel opening gaf. Waar de geest zo rijk wilde werken. In de derde plaats een wonderlijke opwekking. Want Paulus die gaat bovenop die jongen liggen. En daardoor komt zijn geest weder in hem. Hij is werkelijk dood geweest. En in de vierde plaats een blijvende vertroosting. Ja, dat lezen we in het 12e vers. En zij brachten de knecht levend en waren bovenmaten vertroost. Gemeente, de apostel Paulus is op terugreis. Het gaat over zijn derde zendingsreis. En nu reist hij terug naar Jeruzalem en straks zal het van Jeruzalem gaan naar Rome. Misschien hebben jullie al eens van gehoord. Er zijn drie hele dikke boeken geschreven over het boek Handelingen door dokter B. Wieringa. En die heeft die boeken ook die titel meegegeven. Het gaat van Jeruzalem naar Rome. Jeruzalem, het middelpunt van het godsdienstige leven. Naar Rome, De wereldstad waar het leven van de wereld bruist. De navelstad van de wereld. En nu neemt Paulus, die neemt afscheid van de verschillende gemeenten. En nu is het heel opvallend dat hij maar heel kort afscheid genomen heeft van de gemeente van Efeze. Hij is er niet eens naartoe gegaan. Op het strand bij Milite heeft hij afscheid genomen, heeft de ouderlingen laten komen en heeft afscheid van ze genomen. Het was maar even, in het voorbijgaan. Maar hoe anders is het met de gemeente van Troas? In Efeze heeft hij zo ontzettend veel meegemaakt. Daar heeft hij 3 jaar mogen arbeiden. Daar heeft hij, zo schrijft hij het in 1 Korinthe 15, gevochten tegen de wilde beesten. Ontzettend veel meegemaakt. Hartelijk ook verbonden aan die gemeente. Heeft er ook een brief aan geschreven. Maar Troas. En dat hij nu in Efeze maar even afscheid neemt. Maar dat hij in Troas wel een hele week is gebleven. Weet u waarom? Dat wilde God. Die heeft dat bepaald. Troas heeft hij ook eerder gearbeid. Is hij ook geweest. U weet het wel. Toen de apostel Paulus naar Macedonië toe moest. Daar in Troas, daar heeft hij die Macedonische man gezien. En die riep, kom over en help ons. En dat gezicht is hij gehoorzaam geweest. En ze zijn vertrokken naar Macedonië, vanuit Troas. Later is Paulus er nog een keer geweest. En toen heeft hij echt gevoeld, de Heere die heeft hier een geopende deur gegeven. Maar toen waren er grote moeilijkheden in de gemeente van Korinthe. Moest hij daar naartoe? En nu is hij voor de 3e keer in Troas om afscheid te nemen. En de apostel Paulus die meent dat hij ze nooit meer zal terugzien. Dat is niet helemaal waar. Dat is niet helemaal waar. Maar hij predikt daar wel het woord alsof het de laatste keer is. Gemeente, dat is wat. Zo hebben we het woord te verkondigen. Alsof het de laatste keer is dat we elkaar hier ontmoeten. Onder de verkondiging van het woord. En dan wordt het eeuwigheid. En hoe zal het dan zijn? En hebben we onszelf. Dat hebben we onszelf altijd maar af te vragen. Als we geroepen zijn het woord te brengen. Vrijgemaakt van uw zielen. Want dan wordt het bloed van onze hand geëist. Vrijgemaakt van uw bloed. Paulus voor de laatste keer, ja zo meent hij, in de gemeenten van Troas. En dan de hoorders. Je hoort het ook voor de laatste keer. Hey, weet u dat er een keer, voor de laatste keer is dat u het woord hoort. Dat Gods krachten het verkondigen, dat kan de laatste keer zijn. Maar dat u voor de laatste keer naar de kerk toe gaat. Daar hoef je niet oud voor te zijn, dat zullen we ook horen. Want oude mensen, ja, die moeten sterven. Maar jonge mensen kunnen net zo goed sterven. We zullen er straks bij bepaald worden. En zo heeft Paulus daar het woord gepredikt. Wat de inhoud is geweest van zijn prediking. Ach, dat staat niet beschreven. Dat deelt Lucas ons niet mee, maar dat kunnen we wel raden. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen we horen hoe dat hij de gemeente van Efeze heeft voorgehouden de volle raad Gods. Paulus verkondigde de raad Gods. Hé, wat betekent dat eigenlijk, gemeente, Gods raad? Waar gaat het over in Gods raad? Daar gaat het over zijn eeuwig besluit. En Gods raad, dat spreekt ons van zijn eeuwige wijsheid. Hoe dat Gods besluit zo wijs is. God die heeft van eeuwigheid een weg uitgedacht, waardoor verloren zondaren hersteld kunnen worden. In zijn zalige gunst en in zijn gemeenschap. En daartoe heeft hij alles gegeven wat hij kon geven. Daartoe heeft hij zijn eigen lieve zoon gegeven. En die heeft zichzelf overgegeven. Tot de dood des kruises toe. Hij heeft de zaligheid verworven. Maar hij is geen halve zaligmaker. Nee, hij is een volkomen zaligmaker. Wat dat betekent, gemeente, heeft de zaligheid niet alleen verworven, maar hij past die zaligheid ook toe in de harten van zondaren. Hey, daar gaat het eigenlijk in de Handelingen der Apostelen over. Hè? Want die Handelingen der Apostelen zijn geschreven door Lucas. En Lucas heeft eerst een evangelie geschreven. Lucas heeft eerst geschreven hoe dat Christus als de knecht des Heren de zaligheid verworven heeft. En toen is hij geëindigd met de hemelvaart. En toen ging hij zijn tweede boek schrijven aan Theophilus. En toen ging het niet alleen over de verwerving van de zaligheid. Maar toen heeft hij geschreven hoe dat die zaligheid door de toepassende bediening van de Heilige Geest ook het deel wordt van zondaren. Want het moet wel worden toegepast in het hart. Stel u voor dat u dat zelf zou moeten doen. Dat u het zelf zou moeten pakken. Dat zelf zou moeten nemen. Dat zelf zou moeten toepassen. Dan krijgt God de eer van de zaligheid. En u ook. Dan heb je er ook nog wat aan gedaan. Nee. Hij is een volkomen zaligmaker. Een zaligmaker van verwerving. Heeft de zaligheid verworven. Hij past die ook toe in het hart. Door de bediening van de geest. En zo heeft Paulus daar het woord mogen prediken. Te Troas. In een opperzaal. De derde verdieping van een huis. En daar heeft de Heere, die heeft daar veel opening gegeven. Daar hebben ze ook het avondmaal gehouden. Zo heeft hij afscheid genomen van de gemeente. Hij is daar precies een week geweest. En nu is het de laatste keer dat hij het woord bij hen verkondigt. En dat het brood wordt gebroken. Wat ziet op het lijden en sterven van de Heer Jezus. Hoe dat hij zijn lichaam heeft laten verbreken op Golgotha. En een opening dat Paulus krijgt. De woorden die vloeien hem zomaar uit de mond. En hij weet van geen stoppen. En gemeente, betekent dat nu dat een dominee altijd maar door moet blijven preken, dat hij geen erg moet houden in de tijd? Nee hoor, God is een God van orde. Luther die heeft ervan gezegd, we moeten op tijd beginnen, maar we moeten ook op tijd eindigen. Het moet niet zo zijn dat de mensen amen zeggen voordat de dominee het heeft gezegd, begrijpt u? En als u werkelijk amen mag zeggen, als de dominee amen heeft gezegd, dan mag u van harte met de prediking instemmen. Nou, dat mocht Paulus, die mocht zo het woord verkondigen met vrijmoedigheid. En de gemeente, ach, ze waren één en al oor. Ze dronken dat woord in als water. De Heere die was in hun midden. De Heere die geeft opening aan zijn knechten. Hé, weet u wat dat ook betekent? Weet u wat dat ook betekent? Daar was een biddende gemeente. Biddende gemeente. Bent u zo ook opgekomen? Biddend? Biddende, dat heeft Paulus toch tot tweemaal toegeschreven. Meteen ook voor ons. Opdat ons gegeven worden de opening van het woord. Hé, dat is nodig. Gods knechten hebben het gebed nodig. Als er nog bidders zijn in de gemeente, was dat een groot voorrecht. Die waren daar in die gemeente te Troas. Daar waren de discipelen, de leerlingen des Heren, die waren daar vergaderd. Daar was een biddende gemeente samengekomen. Ze hebben gebeden, och, of gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt met de bediening van uw geest. En dat gebeurde. En als er zo het woord verkondigd wordt, gemeente, dat legt beslag. En Paulus die handelt met ze. En nu het middernachtelijk uur is aangebroken. Ze zullen 's avonds begonnen zijn. En nu het middernacht geworden. En nog steeds is Paulus hier aan het prediken. Hey, wie staat dat nu niet aan? We hebben gezegd, de duivel is de meest trouwe kerkganger. Hè? De meest trouwe kerkganger. Want die weet wat het woord uitwerkt. Veel beter dan wij het weten. Die weet wat de kracht van het woord is. De duivel is er altijd. De engelen zijn er ook altijd, weet u dat? Die zijn ook altijd tijdens de eredienst aanwezig. En wat doen ze? Ze letten erop hoe dat wij in de kerk zitten. Weet u dat? Of dat we met eerbied luisteren naar de prediking van het woord. De engelen zijn er ook, maar de duivel is er ook. En die is er altijd op uit om de kerkdienst te verstoren. Zo is hij er hier ook, hè? Daar in Troas. Waar Paulus met zo'n bijzondere opening het woord van God mag verkondigen. Maar daar komt de duivel op af. Dat kan hij niet hebben. Heeft de Heere Jezus niet die gelijkenis verteld? Van het zaad in de akker. Ging het toen ook niet over de prediking van het woord? En dat zaad viel bij de weg. En er waren de vogels, hè? En die kwamen, die namen dat zaad weg. Ja, dat probeert de duivel. Om dat zaad weg te nemen van het woord. Dat doet hij telkens. En dan gebeurt er dit en dan gebeurt er dat, maar uw gedachten dwaalden af. We zijn bezig met dingen, ja, van deze wereld, van deze tijd. Ik heb eens gehoord van een ouderling. Aan die man die had een aannemersbedrijf. En dat bedrijf dat bestond zoveel jaar. Ik geloof 25 jaar. En er kwam een journalist bij hem. En die vroeg zo het een en ander aan hem. Er werd een interview afgenomen. En toen vroeg hij aan die ouderling, mag ik u eens vragen, waar hebben u nu precies de meeste huizen gebouwd? En toen begon die man te huilen. En toen zei hij tegen die journalist, in de kerk. Tijdens de kerkdienst, ziet u het? Zo kunnen onze gedachten afdwalen van het woord. Zomaar niets voor nodig. En zeker als er tijdens een kerkdienst iets gebeurt wat heel ernstig is. Nou, dat gebeurde hier. Paulus die heeft de opening, hij staat te preken. En dan ineens onze tweede gedachte, een heftige beroering. Dan wordt de kerkdienst vreed verstoord. Ze horen een gil en een doffe plof. En wat is er gebeurd? Er was een jonge jongen. Die wilde ook naar de kerk. Nou, zijn naam weten we wel, hè? Eutychus. Een slaaf, dat was die. Dat blijkt heel duidelijk uit wat er staat in het Grieks. Een jonge slaaf. 12 tot 20 jaar. Ouder is hij niet geweest. Dus daar ergens tussenin. Misschien een jaar of 16, 17. En die jongen die wil graag naar de kerk. Vader en moeder hebben hem er niet heen gestuurd. Nee, hij wil er ook graag naartoe. Er is kerk in Troas, in die opperzaal. En hij is daar naartoe gegaan. Hij was wat laat. Het zat vol. De apostel Paulus zou voorgaan. En die jongen die zoekt een plaatsje, overal tevergeefs. Hij denkt, weet je wat ik doe? Ik weet een goed plekje. Ik ga in het raam zitten. In het venster. Dan moet u nu niet denken aan een vensterbank zoals wij die hier hebben. Nee. Er zat geen eens glas voor, gewoon een gat in de muur. Een dikke muur. Daar kon je goed in zitten. En die jongen die heeft de hele dag gewerkt. U zegt, hoe is dat mogelijk? Want hier staat toch op de eerste dag der week. Kwam de gemeente toch al samen. Ja, maar deze slaaf die moest werken voor zijn meester. Toen werd die eerste dag nog niet zo gehouden. Het is een overgangsfase. Straks zie je dat steeds meer komen, de eerste dag van de week. De opstandingsdag van Christus. Weet u heel kort, hè? Ik ga dat niet verder uitwerken. Want dat zou veel te ver voeren. Maar moet u proberen om dat te onthouden. Weet u dat het was onder het oude verbond? Weet u dat het was in het paradijs? Welk verbond heeft de Heer toen met ons opgericht? Het werkverbond. Toen konden u en ik in Adam de zaligheid verdienen. Moest je ervoor werken. Hoe dan? Moesten we gehoorzaam zijn. Moesten we niet eten van die vrucht, van die boom der kennis, des goeds en des kwaads? Dus toen konden wij zelf de eeuwige zaligheid verdienen. Daarom heeft God het werkverbond opgericht. Doe dat en gij zult leven. Eerst werken. En dan de rustdag. Maar gemeente, nu zijn we gevallen zondaren. En nu kunnen we de zaligheid niet meer verdienen. Nu is er een tweede Adam. De Heer Jezus Christus. En dat werk wat wij in het paradijs hebben laten liggen, dat heeft Hij nu verricht. Hij heeft de ganse zaligheid verdiend. En als Hij opgewekt wordt door zijn Vader uit de doden, dan zegt de Vader, die zegt amen op het volbrachte werk van zijn Zoon. En dan gaat de kerk, die gaat leven. Van waaruit? Vanuit het volbrachte werk. Dan heeft Christus het werk volbracht. En dan volgen de goede werken. Die zijn uit Christus. Begrijpt u? Dus daarom de eerste dag van de week. Maar dat is geleidelijk gegaan. En hier zo'n slaaf, ja zo'n jongen moest werken van de vroege morgen. Tot de late avond. En nu wordt er, de late avond wordt er kerk gehouden. En daar gaat hij graag naartoe. Nee, dat is geen onverschillige jongen. Het is ook geen roekeloze jongen dat hij daar in dat venster gaat zitten. Nee, die jongen die is door de Heer getrokken vanuit deze tegenwoordige wereld tot het koninkrijk van zijn wonderbare genade ligt. Hij heeft ook een veelzeggende naam. Eutychus, dat betekent iemand die geluk heeft. Hey, en wanneer is een mens nou werkelijk gelukkig? Als hij de Heer mag vrezen. Hey, en die Eutychus die heeft er een plaatsje gevonden in het raam. En weet u, nu lezen we zomaar. En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. Hey, wat denkt u dat dat voor lampen zijn geweest? Dat was geen elektrisch licht. Dat was er toen nog niet. Dat waren allemaal olielampen. Vele lichten. En weet u, die olielampen, die gaven licht, maar die gaven ook heel veel warmte. En dan moet u denken, in zo'n opperzaal, heel veel mensen bij elkaar, die lampen, waarom waren die lampen er? Waarom was zo'n licht? Nou, weet u waarom dat ze dat deden? Ze werden zo gelasterd, de eerste christenen. Er werden allerlei kwade geruchten over hen verspreid. En wij zeggen wel eens een keertje, dat is een werk dat kan daglicht niet verdragen. Kan het licht niet zien. En wat deden hun nu? Vele lichten, dan konden ze precies zien wat er gebeurde. Hoe dat zo'n eredienst verliep. Onze kanttekenaren wijzen daar ook op. Vele lichten. Dus dat betekent, daar was het benauwd, bedompt. Als hij nou bij het raam zat, had hij tenminste veel meer frisse lucht. Kon hij goed luisteren naar Paulus. En hij heeft daar ingespannen zitten luisteren. Maar had nooit gedacht dat Paulus zo lang zou preken. Dat hij zijn reden uitstrekte tot middernacht. Maar die jongen die heeft daar gezeten. En weet u wat hij nu gedaan heeft? Hij heeft gevochten. Waartegen? Tegen de slaap die voelde die opkomen. Ja, dat staat er ook. Dus diepe slaap heeft hem overvallen. Heeft hem heen en weggenomen. Heeft hem weggevoerd. Hij kon er niet meer tegenop. Hij was zo vermoeid. Hij wilde zo graag luisteren. Maar hij kon het niet meer houden. Hey, dat is wat anders als dat we zomaar in de kerk gaan zitten. En we nemen de houding al aan om te gaan slapen. Gebeurt wat, hè? Dat jonge mensen in de kerk zitten te slapen. En dat ze hun houding al aannemen om te slapen. Ook ouderen. Hé, dat is erg. Weet u waar dat van getuigt, gemeente? Van geesteloosheid. Als we ervoor gaan zitten. Begrijpt u? Moet je onderscheid maken. Hè? Iemand kan vermoeid zijn en in slaap vallen. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. En iemand kan soms medicijnen gebruiken en dat hij niet wakker kan houden. Dat is ook wat anders. Nee, maar dat u er werkelijk voor gaat zitten en dat u zegt, in de kerk kan ik mooi slapen. Even een tukje doen. Hé, dat spreekt van geesteloosheid. Moet je denken, als het gaat over wereldse gesprekken, dan vallen we niet in slaap. En weet u wat u ook doet? U geeft aanstoot, ergernis bij anderen. Die ergeren zich eraan, die zeggen, die zit zomaar te slapen onder de prediking van het woord. En nou het laatste. Stel je nu eens voor dat ik hier niet zou staan, maar koning Willem-Alexander. En die zou u toespreken. Dan zou u allemaal aandachtig luisteren, want dan zou je zeggen, als ik slaap en de koning ziet het. Oh, maar Gods knechten zijn tot dienaren van de koning. Ziet u het? Wat is dat een oneer voor de Heer, hè? Als we zo zitten te slapen in Gods huis. Hé, dat heeft deze Eutyches niet gedaan. Maar misschien heb u thuis al wat bijbelverklaringen staan. Lees je Matthew Henry erop na, dan zeg je nou. Matthew Henry die vindt het maar een roekeloze jongen hoor. Die heeft niet zo heel veel goede woorden voor hem over. Maar als we nou Calvijn lezen. Calvijn neemt het voor hem op. Die zegt, die jongen die heeft daar gevochten tegen de slaap. Hij wilde zo graag luisteren. Hij was heel begeerig. Heeft er tegen gevochten. Maar op een gegeven moment kan hij het niet houden. En dan valt hij slapende uit het raam. Nee, niet naar binnen. Maar naar buiten. En dan begrijpt u wel, van de derde zoldering naar beneden. Dat wordt die arme jongen zijn dood. Dus vandaar die gil. Die plof. En dat geeft beroering, een heftige beroering. Moet maar gebeuren in de kerk. Dat zoiets gebeurt. Dominee van der Poel die zei, er slapen er heel veel in de kerk. Maar ze vallen tegenwoordig niet meer uit het raam. Maar dat gebeurde daar wel, hè. Hij viel uit het raam. Dood. Van de derde zoldering af. Ja, dat geeft beroering, dat begrijpt u. Nee, als er wat gebeurt in de kerk. Als iemand onwel wordt, als het heel ernstig is. Moet je denken, hier is het leven mee gemoeid. Als iemand zomaar dood blijft tijdens een kerkdienst. Wat geeft dat een beroering of niet? Dan is alle aandacht gelijk weg. Dat is ook te begrijpen. Dat is te verstaan, gemeente. Stel je voor, als we zo hard zijn, dat we onszelf daar nog niets van aantrekken. Maar zo is het daar natuurlijk ook. Daar ontstaat beroering. In dat kerkgebouw, in die opperzaal. Ze horen die plof. En ze hebben Eutyches daar zien zitten in het raam. Hij is verdwenen. Die jongen die ligt er op straat. En ze zijn naar buiten gesneld. Ze hebben olielampen genomen. En daar ligt hij. Paulus ook. Heeft zijn spreekgestoel te verlaten. En ook hij gaat naar buiten. Onze derde gedachte. Een wonderlijke opwekking. Ja. Hé, weet je wat Paulus eigenlijk wel had kunnen doen, gemeente? Er zat onder zijn gehoor een arts. Een dokter. Weet u wie? Dokter Lucas. Ja, dat was een arts. En die zat ook te luisteren. Hé, hoe weten we dat eigenlijk? Nou, in de handelingen staan de zogenaamde wijstukken. Dan wordt er in het meervoud gesproken. En dat betekent, daar is Lucas zelf bij geweest. Lees u bijvoorbeeld maar eens in vers 5. Deze vooruitgegaan zijnde wachten ons. Dan sluit hij zichzelf erbij in. Te Troas. Dus hij is erbij geweest, Lucas. Waarom heeft Paulus nou niet gezegd, Lucas, kom man, er is wat ergs gebeurd, jij bent arts. Paulus die wist wel, hij was uit de derde zoldering, van de derde zoldering naar beneden toegevallen. Je kon geen arts meer helpen. Dat is wat. Die man die kon ook niet alles. Die Lucas. Nee, Paulus gaat er zelf naartoe. En dan ziet hij daar die jongen liggen. Het leven is eruit. Dat is wat. Ziel en lichaam zijn gescheiden. En wat doet Paulus dan? Dan gaat hij iets doen wat de profeten Elia en Elisa ook gedaan hebben. Weet u nog, Elia bij die jongen van die weduwe te Sjarfat. Elisa bij die zoon van die Shunammitische. Hij gaat boven op die dode jongen liggen. Hij wordt als het ware één met hem. En dan komt zijn geest, zijn ziel wederom in hem. Paulus voelt het. Zijn hart gaat weer kloppen. Hij komt terug tot het leven. Hey, en wat doet Paulus dan? Dan gaat Paulus onmiddellijk weer terug naar de opperzaal. En dan zet de dienst zich voort. En dan gaat Paulus niet vertellen wat er allemaal gebeurd is en wat een wonder dat is. Nee, hij gaat het woord verkondigen. En hij gaat daarmee door tot de andere morgen toe. Dus de dienst is onderbroken, maar Paulus die zegt als hij begint, dan zegt hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En daar is mee afgelopen, gemeente. Weet je waarom? Het gaat niet over dat wonder van die opwekking. Het gaat heel ergens anders over. De duivel die wilde de dienst verstoren. Maar dat zal hem niet lukken. Paulus gaat door met zijn prediking. De Heere die heeft hem opening gegeven. En opnieuw gaat het woord open. En er wordt zelfs brood gegeten. Brood wordt gebroken. De dienst zet zich voort. Een wonderlijke opwekking. Paulus zegt er heel weinig over. Hey, de Satan die wil het verstoren. Maar de Heere die gaat door met zijn werk. Wat de Satan ten kwade heeft gedacht, dat gaat de Heere ten goede wenden. Dat zullen we straks ook horen. De Satan bereikt altijd, we hebben het gezegd, het tegenovergestelde van wat hij wil bereiken. Want hier heeft de Heer een getuigenis gegeven onder de toelating Gods. Zo zeggen onze verklaarders het ook. Niet allemaal, maar er zijn er toch wel bij die wijzen erop. En die wil ik daarin graag volgen. Onder de toelating Gods is die jongen eruit het raam gevallen. Doodgevallen. Maar het was niet het einde. Dat was niet het einde. Nu gaat de Heere, die gaat eigenlijk een dikke streep zetten onder de prediking van Paulus. Hij zet er een uitroepteken achter. Het is waar. Want waar gaat het in de prediking van Paulus over? Waar gaat het eigenlijk in de handelingen der apostelen over? Hoe komt het nu dat doden worden levend gemaakt? Omdat Christus is levend gemaakt. En hij heeft zijn lichaam verbroken. Dadelijk wordt dat brood, dat wordt gebroken. Verbroken voor de zijnen, maar hij kon van de dood niet gehouden worden. En die jongen is het levende bewijs dat Christus leeft en daar gaat het over. En dat heeft Paulus gepredikt. Hij is opgewekt van de doden. Indien Christus niet opgewekt is. O, Paulus die heeft er een lang hoofdstuk over geschreven. Aan de gemeente van Korinthe. 1 Korinthe 15. Een heel lang hoofdstuk. Daarin gaat het over de opwekking van Christus uit de doden. Als hij uit de doden niet is opgewekt, dan ligt hij nog in het graf. Dan is alles ijdel, zegt Paulus. Dan is onze prediking ijdel. Dan is het geloof ijdel. Nee, juist omdat Christus is opgewekt uit de doden, is het werk volkomen volbracht. Als hij voor één zonde gemeente niet had betaald, dan lag hij nu nog in het graf. Maar de Vader heeft hem opgewekt uit de doden. Als het bewijs dat hij alles heeft voldaan. En dat mag de apostel Paulus verkondigen. Gemeente, de Satan had het ten kwade gedacht. Hij wilde de dienst verstoren. Maar ziet u dat hij tegenovergestelden bereikt van wat hij eigenlijk wilde? Zijn list is mislukt. De prediking van het woord, die gaat door tot de dagenraad toe. Onze vierde gedachte. Het gaat ook over een blijvende vertroosting. Maar voordat we daartoe overgaan, zingen we eerst met de dichter van Psalm 27, het zevende vers. zevende vers van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar wordt mijn hoop en moed gebleven en wat er verder volgt. Onze laatste gedachte, het gaat over een blijvende vertroosting. Weet u wat opmerkelijk is, hè? Als je dat zo leest in het 12e vers, dan denk je eigenlijk, staat dat wel goed? Moet dat niet omgewisseld worden? Moet vers 12 niet op de plaats van vers 11 staan? En dan andersom. Vers 11 op de plaats van vers 12. Dat is toch wel apart, hè? Dat ze gewoon door zijn gegaan. Maar we hebben gehoord waarom. Omdat het gaat over de prediking van het woord. En het was ontzettend wat er gebeurde. Maar de duivel wil altijd maar afvoeren van de prediking van het woord. En daarom eerst heeft Paulus de preek afgemaakt. De morgenstond is al aangebroken. Ja, en dan gaat het weer even over die uitiegers. En zij brachten de knecht levend en waren bovenmate vertroost. Hey, weet u wat er nu straks gaat gebeuren? In 13e vers. Maar wij, vooruit naar het schip gegaan zijnde. Paulus die gaat gelijk naar het schip. Hij is klaar met zijn preek. Uitychus is er weer. En Paulus gaat naar het schip toe. En ze zijn zeer vertroost. Hé, dat is heel anders als in de gemeente van Efeze. Paulus die heeft afscheid genomen op het strand van de ouderlingen. Heeft ze verteld dat er zware tijden zullen komen. En wat gebeurt er dan? En als hij dit gezegd had, heeft hij nederknielende met hen allen gebeden. En er werd een groot geween van hen allen. En zij vallende om de hals van Paulus kuste hem. Zeer bedroefd zijnde. Wat een verschil, hè? Of niet? In Efeze zijn ze zeer bedroefd. En in Troas zijn ze vertroost. En waarom zijn ze nu vertroost, gemeente? Waar ligt die troost nu in? Want Paulus die gaat weg. Ze zien hem misschien ook voor de laatste keer. Net als de gemeente van Efeze. Hij zal nooit meer terugkomen. Ze zullen hem hier op aarde niet meer terugzien. Want denk erom, Gods kinderen zien elkaar nooit voor de laatste keer. Die zien elkaar altijd weer een keer terug. Maar hier op aarde, nee. Nee, daar zullen ze hem niet meer zien. En toch zijn ze bovenmate vertroost. Waarom? Nou, Paulus gaat weg. De dienstknecht gaat weg. Maar weet u wat er nu blijft? De vrucht op zijn arbeid. Die Uitychus. Ze zien hem als een levend teken. Waarvan? Nou, van de prediking die de apostel Paulus mocht brengen. Dat Christus de dood heeft overwonnen. Dat hij heeft getriomfeerd over dood en hel. En dat hij als de opgestane levensvorst de sleutels van de dood en van de hel aan zijn lendenen draagt. En daar was hij een teken van. Wedergegeven tot het leven. Ja, dat is zo noodzakelijk, gemeente. En we hebben gehoord hoe dat ging. Hè? Paulus strekte zich uit over die jongen. Wie deden dat ook alweer? Weet je het nog, jongens en meisjes? Elia en Elisa hebben dat alle twee ook gedaan. Dat is onder het Oude Testament. Wat betekent dat eigenlijk, gemeente? Nou, dat Gods werk nooit verandert. Dat dat altijd hetzelfde is. Oh, er verandert in deze wereld zoveel. Ja, vooral de moderne mensen. Vroeger waren de mensen veel statischer. Er waren mensen die kwamen van de dorp niet af. Daar bleven ze altijd. Maar tegenwoordig, ja, de wereld is toch één groot dorp geworden. Wees eens eerlijk. De moderne mens is dynamisch. Er verandert zoveel. En de veranderingen gaan zo snel dat oude mensen het vaak niet eens bij kunnen houden. Maar één ding, gemeente. Gods werk in het hart van de zondaar, dat verandert nooit. Omdat God de onveranderlijke is. En wat er nu zoveel eeuwen daarvoor gebeurde, onder het Oude Testament, dat zien we hier ook weer gebeuren. En nu is die Uitychus, is er een levend teken van. Waarvan? Nou, dat God dode zondaren levend maakt. En met dat werk gaat hij nou net door tot de jongste dag. Dode zondaren maakt hij levend. Ja, want die dode Uitychus, dat is het beeld van u en van mij. Wij zijn in het paradijs, zijn wij gevallen. Hé, wij zijn doodgevallen. Met eerbied gesproken. Ja, en als we doodgevallen zijn, gemeente, kunnen we in eigen kracht nooit meer opstaan. Hè? Weet u wat er dan nodig is? Die levendwekkende opstandingskracht van Christus, dat die verheerlijkt wordt in ons leven. Wederom geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dat gebeurt in één moment, de levendmaking. Het is één ogenblik, gemeente, en dan wordt onze levensadem afgesneden. Ontzettend. Maar het is ook maar één moment. En dan hebben we het natuurlijk over de wedergeboorte in engere zinnen. En dan wordt een dode zondaar, die wordt levend gemaakt. En weet u waar de Heer dat vooral doet? Onder de prediking van zijn woord. Dan maakt hij doden levend. En dan ga je het woord horen. zoals je het nog nooit hebt gehoord. Want dan ben je levend gemaakt. En van nature dan horen we het niet. Ja, dan vangen we de klanken wel op. Dan kunnen we misschien een hele preek wel navertellen. En dat is groot hoor. Maar dan raakt het wel ons verstand. Dan wordt misschien het verstand wel gestreeld. Maar weet u waar het moet komen? Waar ik het niet kan brengen. Waar geen dominee het kan brengen. Waar Paulus het ook niet kon brengen. Maar waar de Heilige Geest het kan brengen. In het hart. En dan wordt een dode zondaar, wordt levend. Hey, dat is nou het allergrootste wonder wat er is. Hè? Want die Eutyches, nou, we kunnen naar Troas toe gaan, we kunnen daar naar Turkije toe gaan. Maar die man, die zie je nooit meer hoor. Want die jongen heeft ook een keer het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. Maar als de Heer dat wonder in uw leven verheerlijkt, dan sterft dat leven nooit meer. Dat blijft leven. Hey, en dat leven dat gaat Christus nu onderhouden. Hoe doet u dat? Door de prediking van zijn woord. Hoe doet u dat? Wat gebeurde daar in die opperzaal? Daar werd het brood gebroken. Daar werd een liefdesmaaltijd gehouden, maar dat niet alleen. Daar werd ook het heilige avondmaal gehouden. En dan is Christus. Is waarlijk voedsel voor zijn volk. Dan gaat hij ze voeden en laven met zichzelf. Dan geeft hij zichzelf te genieten. En dan wordt het leven wordt Christus. En dan? En als we dan moeten sterven, gemeente, dan is het sterven. Een eeuwig gewin. Een blijvende troost voor de gemeente van Troas. Paulus was weg. Maar die Eutyches was een levende prediking toegemeente. Hoe is dat nou met u? Onder hoeveel dominees heb je al gezeten? En wat is nu uw leven? Bent u nu ook werkelijk van dood levend gemaakt? Tot een getuigenis. In het midden van de gemeente. Dat is een troost. God gaat door met zijn werk. Een jonge jongen. Hoor je het jongens? Tussen de 12 en de 20 jaar. We hebben het al gezegd, misschien 15, 16 jaar oud. Je jonge leven is de beste tijd om door God bekeerd te worden. Weet je, als God je bekeert en je bent ouder, dan ga je al die jaren eens terugtellen. Zeg je allemaal verloren jaren. Allemaal verloren jaren. Je zou het zo graag over willen doen. En daarom, het is de beste tijd. Hey, en de Heer bekeert de meeste van zijn kinderen ook als ze jong zijn. Een jongeling. Maar God heeft hem bekeerd. Een gelukkige jongen. Die eeuwig mag juichen voor Gods troon. Die jongen, die was werkelijk gelukkig. Zijn naam is werkelijkheid geworden. Iemand die geluk heeft. Dan heb je werkelijk geluk. Want dan zijn we wel gelukzalig is dat volk, wiens God de Heere is. Geldt dat ook voor u? Amen.